Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Ja, goedemiddag luisteraars. Hartelijk welkom bij dit uurtje met nieuws uit de kerk en voor alle Delftenaren. En vandaag hebben wij twee leuke items hebben wij voor u. We gaan praten straks met Madeleine Grant. En Madeleine Grant die komt hier praten van omdat er een avond is over samen kerk zijn. Er zijn allerlei migrantenkerken zijn er in Delft. En die migrantenkerken die leven naast al de gewone kerken. Maar kunnen ze ook wat samen doen? En kunnen ze, hoe kan dat dan? Wat leren ze van elkaar? Nou, daar gaan we over praten met Madeleine Grant. En in het tweede half uur dan, als u dan nog steeds blij bent, dan praten we over levensvreugde. Bent u dat niet, dan kan Kees Kouwenhoven u daar vast over bijpraten, want hij heeft een boek geschreven. En dat boek heet Om met plezier leven in verbondenheid. Het gaat over juist die levensvreugde. Nou, hij kan ons daar helemaal in meenemen. En een van die tips die er vast in zal staan, dat is ook van luister naar leuke muziek. Ja, multicolor. En dat is natuurlijk niet voor niks, want dat past bij dit gedeelte van de migrantenkerken waar we over gaan praten. Samen kleurrijk, zeg maar, bij elkaar zijn. En daar is er op woensdag 22 maart, dus komende woensdag, is daar in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat 50 een avond georganiseerd door de Raad van Kerken hier in Delft. Waar er verteld zal worden over die migrantenkerken, die komen bij elkaar en die gaan met elkaar in gesprek. En ik heb aan de lijn een van de mensen die een inleiding daar doet, Madeleine Grant. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Goedemiddag, Madeleine. Madeleine, jij werkt bij het SKIN. Maar, en dat gaat over migrantenkerken, maar wat is SKIN? SKIN? Wil je dat uitleggen?
Ja, onze naam is een afkorting voor Samenkerk in Nederland. Dus dat zegt iets over onze visie, namelijk dat we samen een kerk zijn als christenen van verschillende achtergronden, verschillende kerkgemeenschappen. Wij zijn een organisatie die inmiddels zo'n 30 jaar geleden is opgericht, destijds door voorgangers vanuit de Molukse en Indonesische en Surinaamse kerken in Nederland. En inmiddels zijn we een platform van meer dan 180 aangesloten kerken in heel Nederland van allemaal verschillende achtergronden.
Okay, 180. Nou, kan je daar een beetje een beeld geven? In welke kleuren uitersten zit dat allemaal, die 180 gemeenschappen die aangesloten zijn?
Ja, dat is een kwestie van welke definitie je hanteert voor het woord migrantenkerk uiteraard. Ja. Maar in principe komt iedereen van buiten Nederland is een migrant. En dat zegt ook iets over de enorme diversiteit in onze achterban. Er zijn christenen in Nederland met achtergronden in de landen die ik net al noemde, dus de voormalige Nederlandse koloniën. Mm-hmm. Er zijn christenen vanuit Afrika, vanuit Pakistan, Midden-Oosten, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, uit Oost-Europa. Soms ook gewoon uit Engeland of Duitsland of Scandinavië. Dus de diversiteit is ontzettend groot in onze achterban. Ja.
Nou zijn al die mensen, dat zijn mensen die naar Nederland zijn gekomen om wat voor reden dan ook. Dat kan zijn dus uit de tijd van dat het nog kunnen koloniën waren van Nederland of dat men hier in Nederland wilde vestigen. Maar het kunnen ook mensen zijn die gevlucht zijn en hier in Nederland zijn komen voor allerlei redenen, zeg maar. Levert dat ook, zeg maar, in hun bestaan, zeg maar, als kerk, als migrantenkerk in Nederland, wat vragen of problemen met zich mee?
Ja, ik denk dat iedereen die voor een langere tijd in het buitenland heeft gewoond, een beetje weet wat dat met zich meebrengt. Als je permanent emigreert naar een ander land, om welke reden dan ook, moet je toch een beetje je hele leven opnieuw uitvinden meestal. Je moet een nieuwe taal leren, werk zoeken, een huis, mensen leren kennen in je omgeving, een cultuur leren begrijpen hoe alles werkt in een andere omgeving. Dus zeker de eerste 5 tot 10 jaar duurt het echt wel even voordat mensen geïntegreerd zijn en hun draai hebben gevonden. En dat geldt dus ook voor de kerken waar zij samenkomen. Kerken zijn juist eigenlijk plekken waar mensen elkaar ontmoeten en ook fijn even in hun eigen taal met elkaar kunnen spreken. Wat ontzettend fijn is, want de rest van de week moeten ze in Nederland natuurlijk in het Nederlands zich staande houden.
Ja.
Dus op zondag kunnen ze dan bij elkaar komen even. Ja.
Bovendien geeft dat geloof en die vieringen, dat geeft ook wel iets van kracht en inspiratie, geeft dat weer aan hem mee.
Ja, zeker. Juist als er heel grote dingen veranderen in je leven, zoals bijvoorbeeld migratie naar een ander land, is het geloof en het houvast dat je daarin kunt vinden, kan voor mensen heel veel kracht geven.
Ja. Kan je daar een klein voorbeeld voor geven? Ik heb gekeken hoe het hier zeg maar in Delft is. En in Delft komen er twaalftal of dertiental internationale kerkgenootschappen. Waarvan de mensen afkomstig zijn onder andere uit Eritrea en onder andere uit Syrië. Dat zijn mensen die echt een weg hebben moeten vinden uit een land waar de oorlog is en vervolging is, om hier te komen. En die mensen die zoeken natuurlijk hier hun houvast. Maar je bent ook een deel van je leven en ook een deel van al je bezittingen, zeg maar, van je kerk die je daar had, zeg maar, die ben je kwijt. Dus wat geeft dat voor hun aan problemen waar zij zich over het algemeen voor gesteld zien?
Behalve de praktische zaken zoals het opbouwen van een nieuw leven, gaat het voor mensen ook heel vaak over meer zingevingsvragen eigenlijk.
Mm-hmm.
Van waartoe ben ik hier? Waarom heeft God mij naar dit andere land gebracht?
Mm-hmm.
Met welk doel en hoe kan ik dat zo goed mogelijk gaan invullen in mijn nieuwe omgeving. Dus op die manier denken mensen ook juist vanuit hun geloof na over waarom ze hier in Nederland zijn. En wij komen soms ook in contact bijvoorbeeld met voorgangers die naar Nederland komen vanuit een zendingsroeping, dat ze vanuit andere landen zich geroepen voelden om naar Nederland te komen, om hier het evangelie te komen delen, omdat het natuurlijk een heel erg geseculariseerd land inmiddels ook is. Dus je ziet ook dat het geloof mensen motiveert om een nieuw doel, een nieuwe toekomst op te bouwen. Maar ook bijvoorbeeld als mensen kinderen hebben. Die kinderen die groeien hier in dit land op. Een van de dilemma's daarin, wat toch lastig is, is hoe je kinderen opvoedt in de Nederlandse context in vergelijking met hoe de kinderen opgroeien in een land van herkomst. Want dat is vaak toch behoorlijk verschillend. Sowieso het hele geprivatiseerde geloof in Nederland, waarin er in het publieke domein vrij weinig ruimte is om je geloof te uiten, daarover te praten. Dat is voor mensen vaak heel erg wennen.
Dat snap ik. Een totaal andere cultuur waar je in je jezelf moet, wij zeggen altijd opnieuw moet uitvinden, zeg maar. Maar dat zet ook een uitdaging voor de gemeenschap, waar wij heel persoonlijk geloven. En het achter de voordeur eigenlijk vooral geloven. Of achter de voordeur van de kerkdienst, ja.
Ja.
Marlon, we gaan zo eventjes verder met je praten. Dan gaan we eventjes ook nadenken over hoe wij als kerken hier in Nederland, gevestigde kerken, samen kunnen werken met migrantenkerken. Ja, en we praten verder met Madelon Grant van Skin, Samen Kerk in Nederland. In het eerste stukje hadden we het vooral eventjes over gehad over welke problemen migrantenkerken tegenkomen. Nou is ook een beetje de vraag van wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Want worden migrantenkerken ook wel gezien, zeg maar, door de traditionele kerken? En hoe zie jij dat? Waar zie jij de uitdagingen, Madelon?
Ja, ik probeer altijd in kansen te denken, meer dan in uitdagingen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat er allerlei kansen en ook uitdagingen zijn in de praktijk. Meestal komen kerken, gevestigde kerken en internationale kerken het eerste met elkaar in contact als het gaat om het delen van elkaars kerkgebouw. Ja, er zijn meer dan 1000 internationale migrantenkerken in Nederland en die hebben natuurlijk een gebouw nodig om samen te komen. En die kloppen dan meestal aan bij gevestigde kerken die al een gebouw hebben. En dat is natuurlijk al heel fijn als het op die manier mogelijk is om gebouwen te delen. Dat heeft allerlei voordelen. Sowieso natuurlijk fijn om een beetje inkomen te hebben, maar het is ook een kans, denk ik, om als je toch samen in een gebouw zit, om elkaar ook wat beter te leren kennen. Dus de voorbeelden die ik ken.
Kan jij een paar voorbeelden geven waar het heel goed gelukt is, zeg maar, om de samenwerking te vinden?
Nou, één initiatief waar ik in het verleden zelf bij betrokken ben geweest, was in Rotterdam. Daar had de Hoflaankerk jarenlang in november een Carol Evensong, een kerstconcert eigenlijk, waar vaak meer dan 10 verschillende koren uit allerlei verschillende kerken aan meededen. Dus dat was een PKN-kerk, maar er zong bijvoorbeeld ook een Afrikaans koor en een Koreaans en een Chinees koor van de verschillende kerken dus in Rotterdam. En voor het samen zingen, voor het gezamenlijke concert, werd er ook samen gegeten. Zodat er ook gelegenheid was om over de maaltijd ook gewoon met elkaar echt in gesprek te komen. Dus muziek verbindt, zeker rondom kerst of Pinksteren, is dat altijd een mooie manier om elkaar te ontmoeten. Ik ken ook voorbeelden bijvoorbeeld van gezamenlijke Bijbelstudie. Dus de Protestantse kerk heeft een handleiding en materiaal om met een multiculturele groep, bijvoorbeeld dus van 2 verschillende kerkgemeenschappen, samen het Bijbelboek Rut en het Marcus-evangelie te lezen. Dat materiaal is gewoon online te vinden.
Waarom zijn die dingen speciaal uitgezocht om te bespreken? Is het moeilijk?
Ik vermoed Rut natuurlijk vanwege het verhaal en de rol die migratie en het opbouwen van een nieuw leven daarin speelt.
Ja, voor de mensen
waarom
die
exact voor de
mensen
het Marcus evangelie is gekozen, weet ik niet.
En voor de mensen die niet zozeer zo'n bijbelvast zijn, waar gaat Rut over? Dat is het verhaal van een buitenlandse vrouw en met haar schoonmoeder en haar man, zeg maar. Die familie is op de vlucht vanwege de honger en... Dan sterven de mannen, die sterven daar, maar zij blijft haar schoonmoeder trouw.
Dat is een beetje... Klopt, en zij gaat dan mee terug naar het land van haar schoonmoeder, waar ze zelf voor het eerst komt, dat ze helemaal niet kent. En moet dan zich een plek zien te geven binnen de nieuwe gemeenschap, de nieuwe familie die ze daar ontmoet. Ja, dat is een heel herkenbaar verhaal voor veel migranten.
Ja. Merk je nou ook dat in de manier, zeg maar, want ik ben zelf een week geleden of zo geweest bij een doopfeest van een achterneefje van mij. En dit was in de Armeens-Orthodoxe gemeenschap is dat. Mm-hmm. En je merkte wel dat zowel de taal, die is dan eventjes een barrière... maar ook de gebruiken zijn weer heel anders. Dat kan je zien als een verrijking, maar sommige mensen zien dat soms ook als een soort met, een drempeltje om elkaar te ontmoeten. Hoe zie jij dat dat elkaar wel kan verrijken?
Ja, ik kijk, zo'n ervaring als wat je beschrijft, dat is een beetje buiten je comfortzone, hè? Want het is anders dan wat je gewend bent. Ja. En soms is dat even, dus buiten je comfortzone, dus een beetje oncomfortabel. En dat maakt het tegelijkertijd ook zo leerzaam, want dat is dus ook precies wat die mensen ervaren op het moment dat ze bijvoorbeeld naar een gevestigde autochtone Nederlandse kerk gaan. Dan voelen zij het omgekeerde als ze bij ons op de zondag komen. Dus het helpt je wel om je meer te verplaatsen in de ander. En mijn ervaring is eerlijk gezegd dat uiteindelijk we allemaal wel gewoon mensen zijn en dat daar toch ook een heel stuk herkenning in is als het gaat om de blijdschap van het geboorte van een nieuw kind en gewoon de dingen die mensen meemaken in het leven. Als je elkaar echt leert kennen, dan valt de taalbarrière uiteindelijk, valt daar wel een oplossing voor te vinden. Ja.
Kan je ook manieren vinden hoe dat, hoe het juist met kinderen? Ik heb hier meegemaakt dat een van de oproepen van de Syrische en de Eritrese gemeenschap was van hoe kunnen we juist kinderen proberen met elkaar in verband te brengen uit al die verschillende kerken. Mm-hmm. Toen hebben we een soort met spellenavond gehad. Wat heel gezellig was, heel leuk was. Dat is een manier die mij zeg maar best aantrok om met kinderen zo over en weer te gaan. Ik dacht ook voor muziek is misschien ook wel een mogelijkheid om samen mm-hmm. iets te zingen. Wat kom jij tegen in de praktijken?
U bedoelt qua goede mogelijkheden?
Ja, goede mogelijkheden. Ja, laten we gewoon de goede mogelijkheden eventjes naar voren halen.
Ja, precies. Ja, een ander voorbeeld dat ik ken is bijvoorbeeld een gevestigde kerk. Die had een gebouw, maar de mensen woonden niet allemaal meer in de wijk. En de wijk was ook best wel multicultureel geworden. En die hebben het uiteindelijk hun kerkgebouw opengesteld voor samenwerking met een Spaanstalige Pinkstergemeente. En omdat die mensen wel in de wijk woonden en wat meer multicultureel waren, konden die beter connecten met de wijkbewoners. Dus die Spaanstalige Pinkstergemeente kon toen gebruik maken van het gebouw om een kinderclub te organiseren voor kinderen uit de wijk. En dat was uiteindelijk een hele mooie win-win situatie, omdat het gebouw gebruikt werd, de kerk was open, ja. Wijkbewoners die anders daar nooit kwamen, die kwamen daar wel binnen. En dat kwam omdat dus de samenwerking met de migrantenkerk daardoor een soort brugfunctie kon vormen tussen de PKN-kerk en de wijkbewoners. Dus gezamenlijke inzet voor kwetsbare mensen, doelgroepen kan ook heel verbindend werken. En iets anders wat altijd wel heel erg ook gewaardeerd wordt, is dat men enige blijk van steun en solidariteit geeft als er moeilijke tijden zijn. Bijvoorbeeld als er iets, bijvoorbeeld met de aardbeving, een van de recente voorbeelden. Dan is het gewoon, wordt het gewoon waardeerd als er een Syrische of Turkse, Syrische christelijke gemeenschap is die je kent, dat je vraagt hoe gaat het, wat is de impact, kunnen we iets doen? Hetzelfde geldt voor conflict in Ethiopië bijvoorbeeld. Ethiopiërs hier in Nederland, dat houdt hen gewoon bezig. Dus als dat hier op het nieuws is in Nederland, is dat ook altijd heel erg gewaardeerd om te laten merken dat je met mensen meeleeft. Zeg maar.
Dat is hier inderdaad ook in Delft het geval. Vertel ik straks wel eventjes over hoe daar een actie nog weer steeds is voor Syrië. Een andere vraag die eventjes meer politiek richting de samenleving gaat. Net zijn de verkiezingen geweest. Een van de items zijn altijd de vragen over migratie. En migratie en de integratie. Hoe kan je zeg maar ook dat gebied zeg maar, waar zeker vluchtelingen die hier een plek hebben gekregen, hun bestaan moeten opbouwen. Hoe kan je hun meenemen, zeg maar, in het idee van wij zijn er voor jullie, wij zijn er in de ondersteuning, in het samen kerk zijn, maar samen in de stad zijn?
Ja, ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat er momenteel een grote verschuiving plaatsvindt binnen de kerkelijk landschap in Nederland. Gevestigde kerken krimpen en de migrantenkerken die groeien. Dat betekent dat in de toekomst we elkaar steeds meer nodig gaan hebben. En dat het daarom een opdracht volgens mij aan ons allemaal is om elkaar op te zoeken. En wellicht ook iets vanuit het geloof is wat je kunt waarderen, dat het geloof dat God er is voor alle volkeren. het boodschap van Jezus er was bedoeld voor om te delen met iedereen. En juist in een situatie waarin we het als kerken soms moeilijker hebben, kunnen we elkaar steeds meer ook tot zegen zijn en gaan deuren ook steeds meer open.
Okay.
Ik weet niet of dit helemaal antwoord is op uw vraag.
Nee, maar dat is ook iets wat denk ik besproken mag worden op deze avond die er aanstaande woensdag is, 22 maart. In de Vierhovenkerk, dat ligt aan de Obrechtstraat nummer 50. Je kan vanaf 7:45 kan je binnenlopen en om 8:00 begint het. Je kan daarmee met elkaar praten over de verschillende de verschillen van elkaar, maar vooral ook elkaar zoeken in wat, elkaar, wat je verbindt. Jij, Marlon Krant, hebt daar een bijdrage bij. Barry Krikaert, dat is de dominee van de Vierhovenkerk. En ook... even denken, Jos Lager van de ICF, de International Christian Fellowship. Hartelijk dank voor jouw bijdrage. Ik heb niet kunnen vragen verder nog over de andere baan die je hebt over de, bij het Katerijnenconvent. Maar daar zou ik iedereen nog aanraden om daar in ieder geval nog naartoe te gaan. Hartelijk dank, Marlon.
Ja, zeker. Dat kan nog tot 10 april, dus wacht niet te lang.
Oké, dankjewel. En graag tot ziens woensdag.
Ja, graag tot dan.
Oké. Ja, en we nemen een paar dingetjes even met u door voor de kerkagenda. Nou ja, we hebben net lang gesproken over deze avond, over inspiratieavond Samen Kerk Zijn. Komende woensdag dus, Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50 en dan 7:45 kunt u binnenlopen. Om 8:00 begint dat praten met internationale kerkgenootschappen in Delft. Deze week is het ook de Week van het Geld. Nou, dat gaat erover hoe je met geld omgaat, maar ook de verleidingen die er zijn en hoe je daar bewust mee om kan gaan. Daar hebben ook de SSBO, dat zijn de oudere bonden, die hebben in die week hebben zij ook een avond of een middag georganiseerd. Een middag is dat op 30 maart, is dat, dat is al eventjes later is dat. Om 14:00 is dat aan de Vleugel Aard van de Leeuwlaan. En daar gaat het over waar hebben senioren recht op of doen ze zichzelf tekort? Nou, dat gaat over basisinkomen, gaat dat over toeslagen, woonkosten toeslagen, knelpunten in de gezondheid. Nou, al die dingen, daar kan je met hun over praten. En net in het gesprek met Madelon Grant noemde ik ook eventjes in Utrecht, dat is wel een stukje verder, maar daar is in het Katerijnenconvent een hele leuke tentoonstelling over gospel, een muzikale reis van kracht en hoop. En die duurt nog tot 10 april. Nou, mocht je daar nog eventjes langs gaan, dan krijg je wat te zien en te horen over de muziekstromingen sinds haar ontstaan in de slavernijverleden en een reis die langs onbelichte verhaal van muziekgenre en lifestyle. Nou, heel leuk om daar eens over te horen. En dan worden wij vanzelf worden wij wat wijzer. Kijk nog heel eventjes op de site of er nog iets zeg maar zijn. Ja, er zijn altijd nog concerten. En dingen, kijkt u vooral ook eventjes op de Raad van Kerken Delft.nl en daar worden veel dingen worden daar eventjes genoemd. Goed, gaan wij praten over levensvreugde en dat gaan we doen met Kees Kouwenhoven. Hartelijk welkom, Kees.
Dankjewel.
Nou zat ik kreeg ik dat eventjes voor mij, want jij hebt een boekje geschreven over levensvreugde. En toen dacht ik van, hoe kom je ertoe om nou een boekje te gaan schrijven over levensvreugde? Zat je erg in de penarie of ben je gewoon van jezelf al een heel blij persoon?
Nou, dat is heel eenvoudig uit te leggen. Het was zo'n jaar of 23 geleden dat ik een workshop volgde over het ontdekken van je persoonlijke missie in het leven. Mm-hmm. En het was even schrikken, maar mijn missie in het leven is vreugde scheppen.
Ja.
En ik ontdekte dat ik op mijn werk niet vreugdevol was. Dus ik ben 23 jaar geleden ben ik zelfstandig ondernemer geworden. En dus al die tijd nu bezig met het onderwerp arbeidsvreugde. Dus hoe kun je floreren op je werk?
Ja.
Daar leid ik allemaal mensen voor op om dat zelfstandig met mijn gedachtegoed in hun bedrijf te doen. Of in de instelling. En inmiddels hebben al vele tienduizenden mensen met dat gedachtegoed gewerkt. En wat blijkt, die opgeleide coaches zijn het ook gaan toepassen op andere plekken. Bijvoorbeeld een basisschool. Dan noemen we het opeens leervreugde. Hoe kun je als kind op school floreren? Ik heb zelf gewerkt met mantelzorgers. Of er is een centrum in Zwolle van mensen met kanker en daarnaasten. Die mensen die een ernstige diagnose hebben en een beetje uit het dal kruipen, die gebruiken dit gedachtegoed om weer het leven opnieuw op te pakken. Pensioneren, kortom, allemaal toepassingen. En toen dacht ik...
Toepassingen zijn eindeloos. Maar dan moeten we eens even kijken van hoe werkt dat dan? Hoe komen we echt tot die levensvreugde?
Ja.
En je gaf mij een klein stukje toegestuurd van het boek. Waarin ik dacht van nou, het is een soort met kookboek met allerlei recepten die erin staan. Een snelle manier ervan en dan een langere manier om je steeds meer ergens vakbekwaam te maken in het scheppen van levensvreugde.
Zo is het. Nou, de eenvoudige manier is eigenlijk twee lijstjes maken. Gewoon even rustig gaan zitten. Je schrijft op waar geniet ik van in het leven. En neem even tijd voor, want het is meer dan je op het eerste gezicht denkt. Dan maak je een lijstje van wat vind ik niet zo leuk in het leven. En dan vervolgens kijk je daarnaar, je omcirkelt een paar dingen in je vreugdevolle lijstje van dat wil ik vasthouden of daar wil ik meer van. Of je pakt iets uit je vreugdeloze lijstje van hoe kan ik zorgen dat ik dat vermijd, leuker maak, aan anderen overdraag enzovoort. En als je dat een beetje bijhoudt, zul je merken dat je na verloop van tijd gewoon meer levensvreugde krijgt. Zo eenvoudig is het ook alweer.
Zo eenvoudig is het. Nou ga ik het wat moeilijker maken. Ja. Ik kijk wel eens naar dat programma Dream School. En daar zie ik hoe er een aantal jongeren zijn. En die jongeren die hebben heel wat meegemaakt aan moeilijkheden in hun korte bestaan. En elke keer als hun gevraagd wordt van nou, probeer eens een keertje de deksel die je altijd rechtsom draait, probeer die nou eens een keer linksom te draaien. Ja. Probeer het dus op een andere manier te doen. Dan vallen ze terug in soorten met vaste patronen.
Ja. Dat is eigenlijk een contra-indicatie voor dit boek. Dan moet ik de luisteraars teleurstellen. Ik heb achter in het boek een soort as van 0 tot 10. Ja. 0 is echt helemaal vreugdeloos. 10 is helemaal vreugdevol. Als je nou een 4 of lager scoort, dan kun je beter even dit boek laten liggen. Want dan zit je zo in de pinarie dat je eigenlijk eerst het normale leven moet herstellen. Dat die jongeren waar je het over hebt op tijd hun bed uitkomen, beginnen hun afspraken na te komen en dat soort zaken weer. En daar is gewoon professionele hulp voor nodig.
Dus eigenlijk het boek is vooral voor mensen die zelfstandig wel in het leven staan en die er een beetje zin in hebben, ook om het leven wat te kunnen maken.
Ja.
En voor andere mensen, eerst proberen je leven op de rails te krijgen.
Zo is het, dat merken we dus ook in het Centrum met Kanker. Als mensen daar met de diagnose binnenkomen, dan worden ze niet uitgenodigd voor de workshop Levensvreugde.
Nee, in welk soort stadium komt dat van met een diagnose kanker? Nou, dat is ook een heftige diagnose, is dat?
Zeer buitengewoon.
Hoe kom je dan op een pad wanneer je zegt van nou, dan kan ik het wel aanpakken?
Ja, in dit centrum komen mensen waarmee je gewoon over al je zorgen en vragen kunt praten. Daar komen ook vaak weer een heleboel sluimerende dingen waar je last van had, worden natuurlijk heftiger. Mm-hmm. Relaties, partners die weggaan, het komt nooit alleen zo'n diagnose. En dan zijn er mensen die je kunnen helpen om de zaak op de rit te krijgen. Wel ook weer je dagelijkse leven. En dat zijn niet altijd de artsen, maar juist mensen in dit soort inloopcentra, zoals we dat ook in Delft hebben. En dan op een gegeven moment dan ontstaat er iets van acceptatie, van blijkbaar heb ik dat.
Ja.
Hoe nu verder? Als dat begint te klinken, dan is het moment om na te denken, om dit gedachtegoed te gebruiken.
In de gedachte van die twee lijstjes, je moet op elk lijstje waar iets van genieten. En ook waar je dingen die je vervelend hebt, moet je iets kunnen neerzetten.
Eigenlijk. Ja, allebei moet je iets kunnen neerzetten. En het gekke is dat de workshops die ik gedaan heb, bijvoorbeeld met mensen met kanker, ze uiteindelijk tot een stomme verbazing zeggen, verrek, er staan meer dingen op de vreugdevolle lijstje dan het vreugdeloze lijstje.
Ja,
hoe kan dat? Want dat kan eigenlijk niet.
Nou, leg dat eens uit. Hoe kan dat? Is dat een andere manier van kijken?
Ja, het werkt als volgt. Je bewustzijn is in feite je vreugdeorgaan. Dus alles wat je bewust van bent, daar kun je van genieten of van balen. Ik zeg wel eens, stel er gebeurt iets leuks thuis of op je werk of op je vereniging. Je hebt het niet in de gaten, dan word je er niet blij van.
Nee.
Je wordt alleen blij van dingen die je in de gaten hebt. En wat blijkt nou, ook mensen die het moeilijk hebben, die denken van verrek, maar ik kan wel een boodschapje doen. En ik kan wel weer afspreken met mijn vriendin. Ik kan wel weer dit doen. En plotseling wordt dat bewustzijn over wat kan ik dan wel groter. En dat op zichzelf maakt je al blijer. Je ziet dus meer dingen waar je blij van wordt.
Hoe kan het dan dat wij dat bewustzijn zeg maar zo klein is dat we die dingen soms niet zo zien?
Ja, dat we
de vogeltjes niet horen of de kleurtjes van de bloemen niet zien.
Ja, dat komt omdat wij ons bewustzijn we zijn natuurlijk gebouwd op het zien van gevaar en dreigingen. Eigenlijk kun je zeggen dat als je slechte diagnose hebt of als je het wereldnieuws aanhoort, dat we een soort bewustzijnsvernauwing krijgen. Je kan eigenlijk nergens anders meer aan denken dan dat. Als je ruzie hebt met iemand, op een gegeven moment bestaat je hele leven bijna uit dat beeld van ruzie maken. En die bewustzijnsvernauwing zorgt dat we niet genieten van de dingen waar je wel van zou kunnen genieten, mocht je het in de gaten hebben.
Ja.
Dus het is, en daar werken de bronnen uit dit model voor. Dat heb ik wetenschappelijk onderzocht. Mensen die hebben spontaan meestal 2, 3, max 4 bronnen. En als ze alle 7 bronnen uit het boekje kennen, dan denk je, verrek, ik heb eigenlijk heel veel leuke dingen omheen. Ja, dat is zo. En als je dat dus in je bewustzijn houdt, word je zonder moeite
Nou noem jij die bronnen, het komen er tot 7. Kan je een beetje uitleggen welke bronnen dat zijn?
Ja, het gaat om fysiek welbevinden, dat je lekker in je vel zit en een goede woonomgeving hebt. Mensen om je heen, dat je je gedragen weet, dat je verbonden weet. Waardering en vertrouwen, dat je zelfvertrouwen hebt, jezelf waardeert. Ook waardering van anderen krijgt. Goede prestaties is een belangrijke bron. Dingen voor elkaar krijgen. Groei, nieuwe dingen leren, uitdaging. Anderen helpen groeien. Leven met hart en ziel. Dingen doen waar je echt in opgaat, de tijd vergeet. En van betekenis zijn voor anderen dat je anderen blij kunt maken en anderen te doen. Allemaal bronnen van levensvreugde.
Ja, en dat was een lied van Stef Bos, niet van deze wereld. Dat is een lied waar het gaat over Jezus. En Jezus is iemand die juist al die klappen opvangt, dat draagt en dan aan het kruis sterft. En in het vertrouwen en het geloof dat God hem zal dragen. Dat is heel anders over levensvreugde. Zit er een verband tussen geloof en levensvreugde?
Ja, absoluut. Zeker. Ja, de kortste samenvatting is dat ik de Bijbel zie als de blijde boodschap.
Mm-hmm. De blijde boodschap is een blijde boodschap die soms gaat door een woestijn of door het dal van de dood, zoals het Psalm 23 zeg maar zit. Als jij dat moet verbinden met die 7 bronnen, waar zit daar de bron zeg maar in?
Alle bronnen spelen altijd tegelijkertijd. Mm-hmm. Het is dus de kunst om je bewustzijn op die volle breedte te brengen. Dat is eigenlijk de crux daarvan. Maar als je... kijk, het lastige van mijn vak is dat mensen vaak denken dat levensvreugde, arbeidsvreugde gaat over altijd leuke, mooie dingen. De ene piekervaring naar de andere piekervaring. Dat is desastreus voor je vreugde. Daar is het Amerikaanse woord succes blues voor uitgevonden. Als je van piek naar piek gaat, dan val je vaak weer in een dal van teleurstelling, omdat het dan niet is zoals op de piek. Dus ik kan mensen afraden om dit op te vatten als je moet van piek naar piek leven. Dat is niet de bedoeling.
Maar dat is wel een beetje het stramien wat wij via social media telkens op ons krijgen.
Een desastreus voor vreugde. Geen talent voor vreugde. Oppassen geblazen voor al dat soort dingen, omdat je dan namelijk mensen gaat vergelijken.
Mm-hmm.
En als je opwaarts vergelijkt met mensen die het beter hebben, dan word je, dat is een recept voor onvreugde. Dus dat moet je niet doen. En genieten van het gewone leven, wat op je lijstje staat, wat je dagelijks meemaakt, daar kun je lange tijd mee vooruit.
Waar zou jij een voor studenten, afgelopen tijd zeg maar, kwam er in het nieuws dat zoveel jongeren toch weer in een dal raken. We dachten dat het alleen te maken had met coronatijd. Ja. Maar dat zit dat in een soort met systeem waarin zij denken dat ze moeten presteren of moeten vrolijk moeten zijn.
Ja.
En dan zitten we in een web waar we niet bij het levensvreugde komen.
Nee, dat zijn allemaal recepten voor onvreugde, noem ik dat.
Ja.
Er is veel over te zeggen. Ik hak al niet zo gauw, maar nu wel. Een van de grote dingen is dat in hoge verwachtingen de teleurstelling opgesloten ligt. Dus laatst was er in een talkshow een jonge vrouw die had een lied geschreven, Laat bloeien. En waar was dat? Ze zei, ik werd pas bekend op mijn 30ste. Nou, dan ben je wel heel erg oud. Hè? Dan, toen dacht ik, wat moet je dan met die rest? Andere 50, 60 jaar. maar het idee dat je het voor je 30ste gemaakt moet hebben, leidt voor heel veel mensen tot teleurstelling. In Amerika hebben ze dat nu kunnen meten. Daar gaat de levensvreugde van de jeugd achteruit. Omdat de verwachtingen en ambities enorm toenemen. En dat komt natuurlijk ook doordat je soms heel talentvolle mensen en mazzel mensen ziet die het heel goed hebben in hun ogen en de ogen van anderen. Mm-hmm. Luister niet naar de teleurstellingen als de piek weer voorbij is voor zo iemand, of de piek niet te handhaven is. Kortom, je verwachtingen op een rij zetten van is het reëel, is voor jongeren cruciaal.
Oké. Probeer ons dan eventjes wel nog wat mee te nemen.
Ja.
We hebben de snelle manier van de lijstjes gehad. We noemen nou 7 bronnen, zeg maar. Maar er zit nog een trajectje zitten tussen.
Ja. Nou, als je zegt, ik wil op langere termijn mijn bewustzijn van vreugde groot houden. Want dat is eigenlijk de crux. Mm-hmm. Hoe meer je ziet aan leuke dingen, hoe blijer je wordt. Dan is het handig om die bronnen regelmatig eens door te nemen.
Ja.
Zo'n kaart die ervan is en wat op de website staat, te printen, op te hangen en ze nu dan eens na te denken over hoe is het met mij, 1 keer per week of als je uit je werk komt. En dan ga je opeens ontdekken, hey, dit is gebeurd vandaag, dat was leuk, dat was leuk, dat was niet zo leuk, ga ik morgen iets aan doen. En zo hou je eigenlijk je bewustzijn op 7 bronnenpeil. Als je niks doet, gaat het weer terug naar 3.
Mag ik eens proberen?
Ja.
Ga gewoon even een casusje neerleggen, kijken hoe we daar het kunnen doen. Nou, een van de grote casussen die er in de afgelopen tijd zit, tijd van de verkiezingen, de boeren zitten vooral in de moeilijkheden, al tijden, zeg maar, hoe ze moeten bestaan. Vooral daarna, als de regering hun zegt van, we worden niet gezien, gaat ook iets van de levensvreugde gaat eraf.
Ja.
En dan ben ik nog van betekenis. Ik denk dat we voor die boeren dat er een heel veel dingen zitten waar zeg maar het bewustzijn nu eventjes onder spanning staat.
Volkomen. Als je dat langs de bronnen legt, kun je dat goed aanwijzen. En wat nou de moeilijkheid is bij dit soort treurigheid, is dat als je de bronnen langs loopt, het voor iedereen net in een andere bron zit. Mm-hmm. En dat is niet goed te raden. Dus de een die wil van betekenis zijn voor de familie, kinderen die opgroeien.
Ja.
De volgende, die heeft juist last van die bron leven met hart en ziel. Want die woont al generaties daar. En die vindt het mooiste is over het hek leunen, over je land kijken en de dieren zien. Dat is het mooiste in je leven.
Ja.
De volgende, die heeft last van waardering en vertrouwen. Hè? Dus ze zien me niet staan, iedere keer weer anders. En de crux is nou, als jij ontdekt in welke bron de grootste pijn zit, dan is de kans dat je, als je daar de oplossing voor vindt, dat je lekker opschiet, is heel groot. En dat merk ik bijvoorbeeld bij mensen die problemen hebben met werkdruk op hun werk, problemen hebben met gezinssituaties. Als je weet in welke bron voor jou de grootste pijn zit, heb je een sleutel voor een stap naar vreugde.
Maar dan zit er nog een manier, de sleutel heb je misschien wel, maar je leven is niet totaal maakbaar.
Nee.
Ja, maar we maken, de boeren hebben er last van, maar wij hebben er ook last van. Dat we weten, het milieu krijgt rare klappen, krijgt dat.
Absoluut.
En toch moet je iets van hoop en visie moet je houden.
Ja, wat goed is om te weten, dat de verschillen in vreugde tussen mensen voor de helft beïnvloedbaar zijn. Eén helft is niet beïnvloedbaar, het zit in je genen, voor een stukje in je omstandigheden. En het beïnvloedbare deel, dat zit in je gedrag, je manier van denken, de manier van kijken. Dus als je toevallig met beroerde genen geboren bent en in een gezin met geweld opgroeit, dan zijn je omstandigheden zo beroerd. Ja, dan zit je dus al voor de helft op achterstand, niet meer in te halen. Die 50% andere helft kun je wel inhalen. Dus het is ook niet zo dat als je dit maar toepast, je de sky kunt bereiken. Nee, het is voor sommige mensen al geweldig dat ze het dagelijks leven goed doorkomen. Ja. Nou ja, dus
Maar als je dat met plezier in ieder geval kan leven, dan heb je heel wat bereikt.
Dan heb je, je kunt veel bereiken, maar niet naar de peak streven.
Ja.
En zorgen dat je binnen jouw mogelijkheden doet wat je kunt.
Oké. Nou, Ik vind het heel inspirerend. Ik denk dat mensen maar gewoon eens even moeten gaan kijken. Ze kunnen het boekje kunnen ze bestellen. Het staat bij de bol.com of waar dan ook in de boekwinkel. Nog beter om het gewoon in de boekwinkel te kopen. Steunen we de lokale ondernemer. Routes naar levensvreugde.
Ja, of levensvreugde.info.
Of levensvreugde.info. Ga daar eventjes naar de website van en dan kan je het allemaal meemaken. Hartelijk dank Kees Kouwenhoven voor jouw bijdrage hier vandaag in de studio. Wij gaan het programma gaan wij afsluiten. Ik dank Antoinette Bouwman voor de techniek. René Strengelt voor de keuze van de muziek. En wij wensen u vrede en alle goed.